onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 122. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 122e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daar van het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden nu Handelingen 11, de versen 1 tot en met 18.
Al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren, zeggende: Gij zijt ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten. Maar Petrus beginnende verhalende het hun vervolgens, zeggende: Ik was in de stad Joppe, biddende, en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnenlaken, nederdalende bij de vier hoeken, nedergelaten uit de hemel. En het kwam tot mij, op welk laken, als ik de ogen hield, zo merkte ik en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide: Geenszins, heren, want nooit is iets dat gemeen of onrein was in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweede male uit de hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot drie maal, en alles werd wederom opgetrokken in de hemel. En zie, terzelver uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik in was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders. En wij zijn in des mans huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tot hem zeide: Zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken, door welke gij zalig zult worden, en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest, indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben. Wie was ik toch die God konden weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven.
De tekst voor vanmorgen vindt u eveneens in het boek der Handelingen, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Handelingen 15, de versen 1 tot en met 5. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: En sommigen die afgekomen waren van Judea leerden de broederen zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Zingen wij van de 40ste psalm, het derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt, en het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 4 van de 40ste psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, de apostel Paulus was gestenigd in Lystra, voor dood achtergelaten, maar de Heere heeft hem wonderlijk opgericht. En wat deed Paulus toen? Ging hij via de oostelijke weg terug naar Antiochië over het land, wat mogelijk zou zijn? Nee, dat deed hij niet. Hij ging dezelfde weg terug. Juist dus, waar hij zo'n vijandschap ondervonden had, die plaatsen meet hij niet. Daar ligt een boodschap in. Bij verdrukking en vervolging moeten Gods knechten niet zomaar vluchten en zomaar zwijgen. En als wij tegenstand bemerken, wanneer we uitkomen voor het woord van God, voor het werk van de levensvorst, dan moeten we niet zomaar gaan zwijgen. Smeek om vrijmoedigheid, om standvastigheid, om bekering van vijanden. Daar is de Satan een felle tegenstander van. Hij heeft Paulus niet kunnen doden. God had nog een rijke taak voor hem weggelegd. Maar als vervolging dan niet het gewenste resultaat geeft in de ogen van de Satan, dan komt hij met verdeeldheid, met twist en tweedracht. Dat zijn de aanvallen van binnenuit, binnen de gemeente zouden we kunnen zeggen. En een van de namen waarmee de duivel wordt aangeduid is Diabolus. En Diabolus, die we dus ook in de Christenreis tegenkomen, kennen we dat boek? Hebben we dat wel eens gelezen? Overdacht? Mocht u zichzelf daarin herkennen? Diabolus, dat betekent hij die alles uiteenwerpt. En dat doet hij in het midden van gemeenten. Dat deed hij dus al in de tijd van de apostel Paulus. De eeuwen door heeft hij dat gedaan. Door allerlei leugens en ketterijen in te blazen en uit te doen dragen. Maar de Heere waakt over zijn kerk. Dat is de andere zijde. We hoorden dat immers de vorige keer dat het boek der Handelingen geopend werd. Gods werk gaat door. Ondanks vervolging, ondanks verdeeldheid. We schrijven boven onze tekst oneenigheid in de kerk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, oneenigheid bewerkt. Ten tweede, oneenigheid bestreden. En ten derde, oneenigheid bezien. Oneenigheid in de kerk in de eerste plaats, oneenigheid bewerkt. Ten tweede, oneenigheid bestreden. en ten derde oneenigheid bezien. We lezen van die oneenigheid in Handelingen 15. En sommigen die afgekomen waren van Judea, dus niet uit Jeruzalem, maar uit de hoger gelegen delen van Judea, en die waren gekomen naar Antiochië, de uitvalsbasis, de thuisbasis voor de eerste zendingsreis, van waaruit Paulus en Barnabas waren uitgegaan. En wat zeggen zij? Leerden de broederen zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. De besnijdenis is noodzakelijk om zalig te worden. En zouden wij die gedachte nou verwacht hebben, geliefde gemeente? Er lag al heel wat achter in de geschiedenis die plaats had gevonden. Denk aan Stefanus, die gedood was. Denk ook aan de scheiding die er gekomen was tussen Joden en christenen. En er valt ook te denken aan datgene wat u is voorgelezen uit Handelingen 11. Daar verdedigt Petrus dat hij Cornelius in Caesarea gedoopt heeft. En we lezen er helemaal niet van dat Petrus de eis van de besnijdenis heeft gesteld. En dan wordt hij eigenlijk ter verantwoording geroepen. En in Handelingen 11 verdedigt hij wat hij gedaan heeft. Inderdaad, het sacrament van de heilige doop bedient, omdat ook de heidenen de Heilige Geest ontvangen hadden. Dat lezen we aan het slot van Handelingen 10. En dan staat er in vers 47 van Handelingen 10. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke den Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Er staat niet dat zij besneden zouden worden, maar dat zij gedoopt zouden worden. En Petrus heeft zijn handelwijze verdedigd. En men heeft met zijn handelwijze ingestemd. Dat is u voorgelezen uit Handelingen 11 vers 18. En als zij dit hoorden, waren zij tevreden. Ze eisten dus niet de besnijdenis van Cornelius en anderen die gedoopt waren, nee. En verheerlijkten God, zeggende: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Worden niets van de eis om besneden te worden. En ook als het woord van God vrucht heeft afgeworpen in Antiochië, en Barnabas wordt vanuit Jeruzalem uitgezonden om daar te zien hoe de zaken staan, dan lezen we ook niet dat Barnabas de eis tot besnijdenis heeft gesteld. Immers, in Handelingen 11 vers 23 staat: de welke daar gekomen zijn, de Barnabas dus, en de genade God ziende werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Niets over de noodzaak van de besnijdenis. En nu lezen we in Handelingen 15 toch dat die eis weer naar voren komt. En waar zou men zich op beroepen kunnen hebben? Wel, wat denken jullie jongens en meisjes? Wat zouden ze nou gezegd kunnen hebben? Die de eis van de besnijdenis stelden? Wel, ze zouden gezegd kunnen hebben: er zal toch geen tittel of jota van de wet vergaan? Alle bepalingen van de wet die blijven toch bestaan? En in zekere zin is dat zo. Maar in het Oude Testament was die besnijdenis bevolen. Het Oude Testament is het testament van de belofte. Maar het Nieuwe Testament is het testament van de vervulling. En in Christus, in zijn bloedstorting, heeft de besnijdenis zijn vervulling gevonden. En wat heeft Christus gezegd toen hij het zendingsbevel gaf? Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren dezelfde, dopende. Er wordt helemaal niet over de besnijdenis gesproken. En nu wil de duivel dit punt gebruiken om oneenigheid te brengen in het kerkelijke leven, niet alleen in Antiochië, maar ook in andere plaatsen. En ook daar waar het zendingswerk vrucht had afgeworpen. Twist, verdeeldheid. En als er twist en verdeeldheid komt, dan ga je onderling met elkaar strijden. In plaats dat er samen gestreden zou worden tegen de vader der leugenen. Tegen de wereld die lokt en trekt. En tegen de zonde die nog o zo sterk is. En dan moeten wij nu onze houding bepalen. Wel, we mogen niet altijd zeggen: wat doet het ertoe? Wat maakt dat nu voor verschil? Want als het nu werkelijk gaat om de zaligheid, en dat is hier in het geding, dan moet de waarheid ten volle gehandhaafd worden. Dan mag er geen toegeeflijkheid zijn. En hier is de zaligheid in het geding. Het is maar niet zo dat die mensen die de besnijdenis voorstonden zeiden: dat zou wel eens beter kunnen zijn. En dat zou minder aanstoot kunnen geven. Dat zou meer in lijn zijn met datgene waar wij bij zijn opgevoed. Dat zou voortzetting van het oude zijn. Zo zeggen ze dat niet. Het staat er heel anders. Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. En als je het zo stelt, geliefde gemeente, dan wordt er tekort gedaan aan het borgwerk van Christus. Dan wordt de zaligheid in mindere of meerdere mate toch gezocht in die besnijdenis op zichzelf. En dat gaat tegen Gods woord in. Want er is alleen maar zaligheid door de zaligmaker. En natuurlijk, geliefde gemeente, vandaag komt de duivel niet met diezelfde zaak. Maar in het midden van de gemeente kan hij wel andere dwalingen en misvattingen inwerpen. Hij kan wel zeggen: u of jij bent toch gedoopt. Je leeft toch netjes. Je probeert je toch te houden aan de 10 geboden. En je probeert er iets te zeggen van de inhoud van Gods woord tot anderen op je werk. Tot studiegenoten. Tot klanten die je tegenkomt. Nou, dat is toch heel bijzonder in deze tijd. Dan komt het toch wel in orde. Dan zul je toch wel zalig worden. En als we die gedachte diep in ons hart zouden koesteren, dan wordt er ook vertrouwd op iets buiten Christus. Buiten zijn borgwerk. De apostel Paulus was dat allemaal kwijtgeraakt. Hij had het zelf niet weggeworpen. God had het hem ontnomen. Alles waarop hij betrouwde. Ook op de besnijdenis. Op de goede werken die hij deed. De gebeden die hij opzond. Zijn afkomst. Zijn stipte nauwgezetheid. Daar bouwde hij op. En hij verwachtte het niet van Christus. En hij kreeg het te horen. Dat hij niet op de goede weg was. Maar op de weg naar het eeuwige verderf. Sal, wat vervolgt gij mij? Zijn zonde hem bekendgemaakt. Zijn eigen gerechtigheid uit handen geslagen. Op de knieën gebracht, neergeveld. Om het te gaan zoeken en vinden in Christus. Dat heeft hij beleden en beleefd. Het leven is mij Christus. Niet mijn eigen gerechtigheid is mijn leven. Niet door mijn doen en laten zal ik zalig worden. Ik word alleen maar zalig door het werk van Christus. Kijk, geliefde gemeente, als dat wordt aangetast, dan is dat een hele grote bedreiging. Maar nu zullen we zien in het boek der Handelingen dat de Heere er zelf voor zorgt. Dat de waarheid verdedigd wordt en dat de waarheid ook blijft. Is het u of jou ook al uit handen genomen? Als je toch diep in je hart denkt, gedacht hebt, ik leef toch eigenlijk wel heel netjes. Ik doe niet mee aan het uitgaansleven. Ik wil mij houden aan datgene wat in de opvoeding wordt voorgehouden. Als we het van dat nette godsdienstige leven verwachten, is het net zo mis als bij hen die het verwachten van de besnijdenis en al datgene wat daarmee samenhing. Is het uit handen geslagen? Is het afgenomen? Hebt u het gehoord? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven. Mag u het ook nazeggen of nastamelen? Het leven is mij Christus. Oneenigheid bewerkt doet de duivel ten diepste. Laat op onze hoede zijn, geliefde gemeente, in alle opzichten. Dat er een vasthouden mag zijn aan de waarheid van Gods woord. En wat zegt dan Gods woord? Wel, dan zegt de Bijbel niet dat we lichamelijk besneden moeten worden. Maar wat zegt de Bijbel wel? Dat ons hart besneden moet worden. Want dat hart deugt niet. In dat hart leeft vijandschap tegen God. Weet u wat een van de schrijvers uit het verleden eens zei? Als de mens de macht had, dan is hij zo vijandig dat hij God zou doden. Dat is het nou precies. Als God willen zijn, zelf je leven uitstippelen, voelt u wel? Wij kunnen niet boven die vijanden van het evangelie gaan staan, die je naar voren brachten dat de besnijdenis noodzakelijk is. We zijn haters van God en haters van de naaste. Geloof ik niks van, dominee. Ik doe toch wat de Heer van me vraagt. Ja, dat zei Paulus ook. Maar het is hem wel uit handen genomen door de wet. Aan de wet gestorven. Dat is nou de werkelijkheid. En dat is nodig. Dat u en ik dat geleerd hebben of al meer leren. Door de wet, aan de wet te sterven. Wat betekent dat dan? Wel, als de volmaakte eis van de wet gaat klinken, dan smelt de eigen gerechtigheid weg als sneeuw voor de zon, dan blijft daar niets van over. Om het oordeel te aanvaarden, om het te zeggen, zo zegt ook Calvijn, ik heb de eeuwige dood en de toren van God verdiend. En om als zo een te roepen naar boven, ontferm u over mij, gedenk mij. En dat roepen is de Heere aangenaam, dat werkt Hij zelf. En dan ontfermt Hij zich op het gebed en Hij geeft een geopend oog voor Christus. Het leven is mijn Christus. Het leven is alleen in Hem te vinden. Oneenigheid bestreden. Ook daar spreekt onze tekst van. We lezen immers in vers 2. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen. Dus ze laten dat maar niet begaan. Het werk van Christus wordt aangetast. De eer van Christus is in het geding. Want Hij is de volkomen zaligmaker. En daar wisten Paulus en Barnabas van. Uit hun eigen leven. Als je dat hebt beleefd. Dat er helemaal niks van de mens in aanmerking komt. Ook niet zijn nette farizeese leven. Of het leven van de rijke jongeling. Als dat nog helemaal niet in aanmerking komt om zalig te worden. En je hebt het duidelijk mogen zien bij God vandaan. Dat Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dan moet je daar toch voor opkomen. Dan moet dat toch klinken. En ook al staat dat dan hier niet letterlijk in onze tekst. Als je je verzet tegen het bouwen op de besnijdenis. Tegen het bouwen op iets in de wetten van Mozes. Als je daar je zaligheid op grond. Dan moet er verzet komen. Als je het hebt beleefd. Het leven is mij Christus. Niet wat ik zelf doe en waar ik zelf mijn best voor gedaan heb. Hoe ik mezelf beijverd heb. Maar het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Dat mocht gisteren doorklikken, ik mag dat wel zeggen, geliefde gemeente. Aan het geopende graf van dominee van Zonneveld. En het klonk daar, zo kan ook een dominee zalig worden. Niet omdat hij iets van zichzelf zou hebben. En op eigen werken zou kunnen steunen, ook niet op het ambtelijke werk wat hij gedaan heeft. Maar alleen omdat het leven Christus is. En dat heeft dominee van Zonneveld tijdens zijn leven mogen uitdragen. En mag hij nu ten volle naar de ziel ondervinden. Het leven is mij Christus. En daarom was ook zijn sterven gewin. In dat sterven ligt winst. Dat heeft Paulus gezegd. En waarom heeft Paulus dat gezegd? Omdat je door het sterven de zonde kwijtraakt. De dwalingen en de misvattingen ook kwijtraakt. Het klonk gisteren. Daar zijn toch eigenlijk geen woorden voor. Om dat te omschrijven. Hier gaat er geen dag voorbij. Of we zondigen. Daar hebben Gods kinderen verdriet van. Daar gaan ze gebukt onder. En dan. Dan, jongens en meisjes, zal dat voor eeuwig voorbij zijn. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. Geen kleine wederstand en twisting bij Paulus en Barnabas tegen hen. Verzet tegen dwaling, misvatting en leugenleer. Dat is er de eeuwen door geweest. Dominee Uitslag behandelt de Dordtse leerregels. Die heeft de Heere gegeven in de weg van zijn voorzienigheid. Juist om in te gaan tegen mensen die toch nog iets of heel veel goeds aan gevallen mensenkinderen toeschrijven. Dat je zelf wel kunt gaan geloven. Dat je zelf de mogelijkheid hebt om voor het goede, om voor God te kiezen. De Bijbel leert het ons anders. En daarom ook de belijdenis. De zaligheid komt alleen bij God vandaan. En om nou die dwalingen te bestrijden, worden er mensen afgevaardigd naar de eerste kerkelijke vergadering in Jeruzalem. En hebben geordineerd, staat er in vers 2, dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. En dan zal die vraag bezien worden. Dat is onze laatste gedachte. Oneenigheid bezien. Het zal ordelijk behandeld worden. En dan gaan ze van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden zij door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen. Dus dat trekken ze niet in twijfel. Ze zijn zelf ook niet aan het wankelen gebracht. God heeft wonderen gedaan. Heidenen werden bekeerd en gedoopt. En niet besneden. En de Heere heeft er zijn goedkeuring over geschonken. Stel je voor dat die dwalingen waarheid zouden zijn. Dan zou heel die eerste zendreis van Paulus onder kritiek gesteld moeten worden. Want dan zouden die heidenen besneden moeten worden. Maar zo is het niet. En allereerst vertellen dus Paulus en Barnabas en de anderen welke wonderen de Heer gedaan heeft op die eerste zendingsreis. Zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Steeds opnieuw. De grote dingen die God met hen gedaan had. Je krijgt huiswerk mee uit de kerk als het goed is. Hebben we ons huiswerk gedaan, geliefde gemeente? Zijn er grote dingen gebeurd in ons leven? Grote dingen? Ja. Is het niet een ontzaglijk grote zaak om van een vijand een volgeling te worden? Om van een opstandeling een onderdaan te worden? Om van de brede weg afgetrokken te worden en overgebracht te worden op de smalle weg? Dat is een ontzaglijk groot wonder. Om van dood levend gemaakt te worden. Dat is een nog groter wonder dan dat iemand die op de vorm ligt weer in ons midden zou zijn. Dat kunnen we ons helaas niet voorstellen. Toch heeft de Heer Jezus dat gedaan. Lazarus uit het graf opgewekt. Een nog veel groter wonder. Dat een dode zondaar levend wordt gemaakt. Waarom is dat wonder veel groter? Wel, die zondaar die beweegt zich wel, maar de verkeerde kant uit. Die leeft in vijandschap, in verzet tegen God. Die wil absoluut niet buigen. En u brengt God tot buigen. Ook Paulus wilde niet buigen. Hij dacht van wel, maar het was niet zo. Tot God hem te sterk werd. En zijn ogen opende voor Christus. De schellen hem van de ogen viel ook geestelijk. En hij Christus mocht zien als het leven, als de levensworst ook voor hem. Is dat geen onbegrijpelijk groot wonder? En daar hebben ze van verteld. Dat heeft Paulus uit zichzelf niet gezocht. Dat heeft niemand gezocht uit zichzelf die dat kennen mag. Daarvan geldt door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat gaan we zingen, het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89. op doorreis, gesproken over de bekering der heidenen, de grote dingen die God had gedaan. En dan komen ze in Jeruzalem. Dan worden ze ontvangen, staat er in vers 4 van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Opnieuw, de grote dingen van God ook daar verkondigen. Dat was nou het eerste. En het tweede is die oneenigheid. We lezen daarvan in vers 5. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Gelovig geworden, de verklaringen lopen uiteen. Kan zijn alleen een historisch geloof of een wondergeloof in de wonderen die de Heer Jezus deed. Of ook het ware zaligmakende geloof met een dwaling. Want er kunnen dwalingen zijn, die dwaling namelijk. Dat er toch nog iets buiten het werk van Christus nodig zou zijn. Maar in ieder geval staat vast, geliefde gemeente, dat Paulus en Barnabas en de anderen daar in Jeruzalem duidelijk onderstreept hebben dat er alleen maar zaligheid is door de levensvorst en door niets anders. Geloven wij dat ook? Christus, die ons leven is. De apostel Paulus heeft het beleden en beleefd, zei ik. Het leven is mij, Christus. Hij zocht het alleen in Christus. Had het ook in hem mogen vinden. Al rijker schatten in hem mogen zien. En dat ook uitgedragen. Want daar gaat het om. De prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Dan zijn er wel tranen in het leven. Maar die dragen niets bij aan de zaligheid. Dan is er wel blijdschap in het hart. Maar daarmee kun je ook niet betalen voor de zonden die bedreven zijn. En dan mag je wel eens bijzonder luisteren in de kerk. En dan moeten we niet weggooien. Dan mag je je naam wel eens horen noemen. En dan mag u wel eens zeggen, daar ben ik toch geen vreemdeling van. Ik durf toch niet te ontkennen dat mijn hart ook is gaan branden. Maar waar komt dat nou alles vandaan? Dat komt alleen maar voort uit het borgwerk van Christus. En het is mis als we juist op datgene wat wij voelen aan droefheid of blijdschap iets van onze zaligheid verwachten. Als we daar toch diep in ons hart een grond van maken om eeuwig te leven. Dat ligt alleen in Christus. Het leven is mijn Christus, inderdaad. Dan werkt die Christus ook het geestelijke leven. En hoe kan ik dat nou weten? Het allermeest aan de liefde. De vrucht des geestes is liefde. Liefde tot God. Liefde tot zijn woord. en liefde tot zijn geboden. Maar niet om daar wat mee te verdienen. Om daar wat mee te betekenen als het gaat om zalig worden. Dat dacht die farizeeër wel. Die vond zichzelf veel en veel beter dan die tollenaar. En hij had de verzoening niet nodig. Zeg niet dat we slecht moeten leven. Begrijp me goed. Maar in het leven naar de geboden van God ligt de zaligheid niet. Dat is hooguit een vrucht uit de inleving in Christus. Maar niet de grond om zalig te worden. Er is alleen maar zaligheid door Christus. Het leven is mij. Ja, wat zou u nou invullen? Het leven is mij de wereld. Ik zoek het in al datgene wat hier in dit leven is te vinden. En wat ik aantrekkelijk vind, wat ik plezierig vind. Ik wil veel bereiken in dit leven. Ik las het vanmorgen nog. Er is niets onzekerder dan het leven. En niets zekerder dan de dood. Als we zo uit het leven worden weggeroepen. Terwijl we leven bij deze woorden. De wereld is mijn leven. Daar verwacht ik het van. Bedenk het dan, geliefde gemeente, wat het loon is. Dat wordt uitbetaald. De dood. Het loon. De bezoldiging op de zonde is de dood. Het leven is mij de wereld. En de dood eeuwig verlies. De zonde loont nooit hoor. Niet zo lang geleden, jongelui, heb ik gepreekt over die verloren zoon. En de zonde loonde al niet in dit leven. Alles kwijt, vrienden kwijt, geld kwijt. En het zwijnenvoedsel werd hem geweigerd. De zonde loont echt niet. Laat je dat niet wijsmaken. Het leven is mij de wet, zegt iemand. Dat zei die farizeeër. Dat zei Paulus ook. Voordat God hem staal deelt en neerwierp. Het leven is mij de wet, de eigen gerechtigheid. Als ik zus en zo leef, dat doe en die dingen laat. Dan zal de Heere mij toch wel genadig zijn. Dat fluistert de duivel ons in. Ook nu. Bouw daar niet op. Verwacht het daar niet van. De eigen gerechtigheid kan voor God echt niet bestaan. De Heere laat het ons prediken. Christus alleen. Alleen in Hem ligt de zaligheid. Alleen in Zijn onderwijs. Hij laat ons zien wie God is. Wie we zelf zijn. Dat we voor God niet kunnen bestaan. Om het nogmaals met Calvijn te zeggen. Om je eigen vonnis te ondertekenen. Maar ook dit. Om het als een arme verloren zondaar of zondares. Alleen van Christus te verwachten. Het leven is mij Christus. Als daar maar iets van doordringt in het hart. Wat ga je er anders luisteren naar de Christusprediking. Naar de gangen van zijn vernedering. maar ook de gangen van zijn verhoging. Dat hij nu alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij het is die dode zondaren levend maakt. Wat een wonder als je daar iets van kennen mag. Dat geestelijke leven. Dat is een onderstreping van deze woorden. Die ons leven is. En dan geldt het, ik leef en gij zult leven. Dan zul je ook zalig worden. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want hij heeft de toorn van God ten volle gedragen. En hij heeft volmaakt gehoorzaamd aan al de geboden van God. En dat voor een volk uit Jood en Heiden, dat de eeuwige toren van God heeft verdiend. Dat van zichzelf niets anders kan dan Gods geboden overtreden. Maar het wonder van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof mochten ontvangen. Want dat is nodig om zalig te worden. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Tenzij dat de waarachtige bekering werkelijkheid wordt. Daarom sprak de zaligmaker het ook, bekeert u. Tenzij het ware geloof geschonken wordt. Wat je in geloof mag zien op de verhoogde Christus. Die zal niet verderven. Maar het eeuwige leven ontvangen. En daar komt niets van de mens. Niets van de wetswerken in aanmerking. God alleen zal daar de eer van ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Alleen in Christus is het leven voor des doods schuldigen. En dan zal het sterven ook gewin zijn, ingaan in eeuwige zaligheid. En ook eenmaal naar het lichaam de eeuwige zaligheid ontvangen geef. Dat we dat mogen zoeken of al meer mogen zoeken, de dingen die boven zijn. Dat we de toevlucht tot u in Christus mogen nemen, voor het eerst of al meer. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Kon het zijn wil vanmiddag ook weer bijeenbrengen. Zegen het werk van de zondagschool. We vragen het uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 11e vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt uit het 11e vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.